Welkom in ons toevluchtsoord voor ongerepte schoonheid. De plek waar Tivoli Vredenburg al haar roots, Americana, blues en aanverwante stromingen uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis heeft verzameld. Muziek die puur en vol echtheid, rauw en ongepolijst gespeeld wordt. Een schuilplaats en een pleisterplaats. Vanuit Tivoli Vredenburg is dit de Shelter from the Storm podcast. Ja, leuk dat je luistert naar alweer de vijfde aflevering van de Shelter from the Storm podcast vanuit Tivoli Vredenburg. Bedankt voor alle leuke reacties die we hebben gekregen op de afgelopen afleveringen. En mocht je vragen of opmerkingen hebben, tweet dan weer met de hashtag ShelterPodcast, want dan nemen we die de volgende aflevering mee. Deze podcast is overal beschikbaar en het zou geweldig zijn als je 5 sterren wil achterlaten als je via Apple luistert of ons wil volgen via Spotify of Deezer. Daar help je ons enorm mee. Goed, het is hoog tijd voor de 5e aflevering van de Shelter from the Storm podcast. De gasten van deze aflevering zag ik voor het eerst in de grote zaal van Tivoli Vredenburg, met 1 microfoon, 2 stemmen en 2 gitaren. Het duo stond die avond in het voorprogramma van de legende Roseanne Cash, voor een zaal vol geroerde mensen die adembenemend zaten te luisteren. De kracht van mooie folkliedjes met een indie-inslag betoverden die avond de zaal met melodieën die aan de Milk Carton Kids doen denken. Harmonieën die in elkaar vallen alsof je luistert naar 1 stem met meerdere lagen. Tim Knol pikte het duo een aantal jaren geleden op en tekende de 2 op zijn nieuwe label I Love My Label. Deze naam is ongetwijfeld een knipoog naar Nick Lowe. Mijn gasten van deze aflevering zijn druk bezig geweest met een nieuwe plaat die rond 2021 zal uitkomen. Op deze plaat zullen vast net zulke mooie pareltjes staan als Come Cry, A Widow's Lullaby, 2-Track Station en Crying at the Zoo. Deze keer praat ik met Sam en Julia.
Crying at the zoo. wolves howl at the sun. Oh, rip their own fake snow. So I cling on to you. I'm crying at the zoo. The world came crashing down.
Ja, deze aflevering staat een beetje in het teken van de zogenaamde linkerkant van Americana. Het genre is ontzettend breed en veel Americana-bands gebruiken steeds meer andere invloeden in hun muziek. Of zowel, hoe Sam en Julia het noemen, Americana op het randje van indie. Deze balans is goed te horen op bijvoorbeeld de laatste plaat van Phoebe Bridges. En daar gaan we zo vast wel wat van draaien. Maar Sam en Julia, superleuk dat jullie er zijn. Welkom.
Dankjewel.
Ik zit hier een beetje met microfoonarmen en dan zie ik jou half, Julia.
We gluren een beetje zo door de stellage naar elkaar.
Hey, voor veel muzikanten is corona een hele gekke tijd geweest. Hoe is het voor jullie geweest en is dat misschien nu nog steeds?
Ik denk ook wel een beetje gemiddeld of zo. Een paar livestreams. Verder zo goed als geen shows.
Ja.
Een paar 30-man shows, denk ik.
Ja, wij hebben dan nog de mazzel dat we als duo wel kunnen spelen.
Ja.
Dus en als band en als duo. Dus we hebben wel wat leuke dingen kunnen doen, gelukkig.
Ja, want ik zag een coole livestream met Tim bij in Paradiso op het balkonnetje.
Ja.
Ja, dat was wel een van de corona-hoogtepunten.
Oh ja.
Maar we hadden wel geluk, want relatief geluk in ieder geval. Want toen het werd aangekondigd allemaal, waren wij nog bezig met het afronden van de plaat. Dus we hadden sowieso niet heel veel optredens staan.
Precies.
We waren nog een beetje achter de schermen bezig. Dus we konden dat gewoon soort doortrekken.
Dus jullie hebben, wat heel veel muzikanten wel hebben gedaan, is een plaat doorschuiven naar 2021.
Ja.
En die gepland stond voor 2020. Maar jullie hadden hem al voor 2021 staan.
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ja.
Oké. Okay.
En we hebben zelfs nog iets leuks kunnen doen met het hele lockdown idee. Dat we toen 3 tuinen aan het Vondelpark hadden gevonden.
Ja.
En toen hebben we eigenlijk, toevallig kenden we de 3 eigenaren van die huizen. En hebben we dus in elke tuin een act laten spelen een dag. Met het publiek dat rondwandelde.
Ja.
Een beetje natuurlijk geïnspireerd op het concept van Tim Knol.
De wandelclub.
De wandelclub.
Ja.
Maar dan, a walk through the park. En dat was ook wel echt heel leuk en bijzonder om te doen. Met vrienden dus van ons. Met Judy Blank en Darlin.
Ja.
Dus zo hebben we toch wel. Dat was voor mij ook wel een van de hoogtepunten nog van dit jaar.
Ja, en Tim verklapte al dat jullie waarschijnlijk ook mee gaan doen met de wandelclub volgend jaar, als dat kan.
Ja.
Of vertel ik nu wat nieuws? Dat kan natuurlijk ook.
We hebben dat al 1 keer inderdaad gedaan als soort testfase. En op de Woude was dat. Speelden we in een kerkje als afsluiter van de route. En volgens mij wil Tim dat wel meer gaan doen, denk ik.
Ja.
Ja, ja. Dat soort concepten vinden wij alleen maar superleuk. Ja. Dat je dingen kunt combineren met elkaar.
Is het ook. Wil je daar meer over weten? Luister dan vooral even naar de vorige aflevering met Tim. Die vertelt alles over die wandelclub. Hey, we draaiden net Crying at the Zoo. Nou ben ik heel benieuwd waar dat nummer vandaan komt. En wat de inspiratie daartoe is en was.
Ik kijk even Sam aan voor deze.
Storytime. Ik was 2 jaar geleden of zo tijdens de zomer. Ik zat niet zo heel lekker in mijn vel. Ik had een beetje weirde, gewoon zo'n periode dat je even niet zo goed gaat.
Ja.
En toen dacht ik, misschien is op vakantie gaan een goed idee. Weet je, even eruit. Dus ik was een halve week naar Praag. En daar was het werkte eigenlijk een soort averechts. Dus ik werd alleen maar nog panischer van al de drukte in de stad en al die toeristen en zo. Dus ik wist even niet meer waar ik het zoeken moest. En toen dacht ik, oké, misschien kunnen we naar de dierentuin. Want dat is soort van, heeft nog een beetje natuurachtig. Kan ik met de dieren soort van levelen. Kijken of ik daar blijer van word. Dus ik naar de dierentuin. En dat was eigenlijk soort van de climax. En ik had daar een soort een breakdown eigenlijk. Dus ik zat daar op een bankje. Wel met mijn zonnebril op, kijken of mensen misschien niet. Maar niet konden zien dat ik wat tranen moest
Klein
laten. Maar
terwijl de tranen onder de zonnebril doorliepen.
Ja, ik zag mensen wel kijken zo van, wat is daar aan de hand? Uiteindelijk ging het beter. Ik terug naar huis en zo. En toen, een jaar later, gingen we deze plaat schrijven. En toen kon ik er wel weer om lachen of zo. En Jules eigenlijk ook wel, of kon ook wel de humor erin zien dat je dan in een dierentuin lacht. Dus
ja.
Het liedje is ook een soort tragicomisch, upbeat liedje over eigenlijk iets verdrietigs.
Ja, ja, het staat inderdaad hier. Ik heb hem hier staan van het klinkt ook tragicomisch, inderdaad.
Mm-hmm.
Ja. Maar jij zat in de dierentuin en dacht van, oh, deze dieren zitten ook nog allemaal in een kooi. En...
Ja, exact. Ik zag letterlijk, zeg maar, ijsberen gewoon rondlopen. En dat was eigenlijk toch wel triest allemaal. Dus ik werd er zeker niet blijer van.
En dat is ook nog een van de grootste dierentuinen, toch? Van Europa, ja. In Praag.
Ja, ja, het is eigenlijk een hele mooie dierentuin, maar het is wel een dierentuin, weet je.
Ja.
Dus ja, dat was mijn vakantieverhaal. En dus Crying at the Zoo is wel een waar gebeurd verhaal.
Ja.
Helaas, maar ook weer niet helaas.
Wel een erg goed verhaal.
Thanks.
Ja, ja. Ja, toch?
Ja.
Het grappige was ook dat toen wij die clip wilden opnemen voor dit liedje... hebben we ongeveer elke dierentuin in Nederland gecontact. Of we dus daar... We hadden dan Joost van Eck, een jongen die we allebei kennen, ook muzikant. Ja. Dachten we, hij is de perfect guy om daar dan dus met die breakdown door die dierentuin te lopen. Maar elke dierentuin vroeg eerst naar het liedje natuurlijk. En ze wilden ons allemaal niet hebben daarna.
Slecht voor het imago. Beste.
Toen hebben we uiteindelijk een soort privaat dierentuin gevonden. Ergens in een hoekje van Nederland.
Oh, shout-out. Nu krijg ik een soort van Tiger King gevoelens.
Ja, dat was het ook echt. Dat is dus in Nederland, ja.
Het is een soort hobbyproject van een of andere vriezermagnaat of zo. Van, meneer Blankendaal. Dat is echt heel gaaf.
Oké. Maar hij slag geen tijgerwelpen zelf ook.
Nee. Er waren geen tijgers ook.
Oké. Nee. Maar wel cool dat het toch kon.
Ja. Zij vonden het allemaal prachtig.
Mooie tragicomische clip geworden.
Ja. Ja, ga die zeker kijken. Staat wel op jullie YouTube vast.
Zeker, ja.
Ja. Laten we anders even helemaal teruggaan naar het begin, voordat jullie misschien elkaar zelfs kenden. Hoe is jullie muzikale opvoeding geweest? Julia, misschien wil jij beginnen?
Heel breed, vooral. Ik heb twee ouders die uit twee verschillende generaties komen. Mijn vader was iets van 12 jaar ouder dan mijn moeder. En hij bracht echt de Beatles en Leonard Cohen, Fleetwood Mac, Bob Dylan. Eigenlijk het grootste deel van mijn Americana-upbringing is van mijn vader.
Ja.
En mijn moeder, die had haar tienerjaren een beetje in de 80's en zo. Dus zij was veel meer van Bowie bijvoorbeeld. Wat is meer haar ding? Blondie en zo en dat soort dingen. Maar zij was dan ook weer, zij bracht mij dan weer in aanraking met die hele Wainwright-familie. Met Martha Wainwright Rufus. En dus ik heb van ze allebei wel heel veel mooie platen meegekregen. En ze draaiden altijd echt heel hard muziek ook thuis. Ik kan me herinneren dat we altijd, volgens mij was dat zaterdagavond of zo. Van kleins af aan hadden we altijd takkenherrie thuis. Dat noemden ze echt zo.
Oh, dat was een thema.
Dat was een thema. Takkenherrie, ook een mooie, niet de aardigste term voor muziek, maar goed. En dan mochten we altijd gewoon de muziek keihard aan. 2 uur lang, denk ik dan. En dan op tafel dansen. En dan
mocht je allemaal een suggestie doen van wat er gedraaid werd? Of,
ja, volgens mij was het gewoon elke week hetzelfde.
Oké.
Het was echt een soort standaard playlist. Ja. Maar ja, het is wel altijd met veel muziek om me heen grootgebracht.
Ja, dus je hebt het niet helemaal zelf hoeven lopen uitdokteren, zeg maar. Wat je vet vond.
Nee, ik werd ook meegenomen naar concerten al heel jong.
Oh, echt?
Ja.
Met zo'n, hoe heet het, zo'n koptelefoon?
Ja, dat deden ze toen nog niet, hoor.
Nee.
Dat is nieuw.
Ja, jongens en meisjes, dat deden ze vroeger niet.
Er zijn een paar dB's afgegaan destijds.
Ja, precies.
Maar ik ben daar heel dankbaar voor ook wel. Ja, absoluut.
Nou, het was grappig. Ik was hier vorige week in een coronaproof concert van Judy Blank. En daar was ook een heel klein meisje van 6 jaar.
Ja.
En haar moeder die zei ook, normale concerten had zij niet heen gekund, want dat was veel te laat voor haar en vaak veel te hard. Mm-hmm. Want als je voor 30 man gaat spelen, dan kiest een band vaak toch om niet volle bak te gaan. En dat kind die had de avond van haar leven. En die zei van ja, normaal kan dit niet. Dus misschien moeten we gewoon altijd kinderconcertjes gaan doen.
Wat
of zo.
Mooi, wat goed zeg.
Ja, dus daar begint het toch.
Ja. En,
maar Sam, hoe zit het voor jou?
Ik heb het meeste meegekregen van mijn vader eigenlijk. Toen ik 11 was of zo, begon ik met gitaar spelen. En hij is In de 60s was hij tiener, zeg maar. Dus hij speelde toen in bandjes en was gek van de Beatles en al die dingen. Dus hij heeft heel veel... Daarvan heb ik meegekregen eigenlijk. Altijd Beatles, dus daar ken ik soort van alles van. Dat was mijn houvast.
Ja, niet alleen de hits, maar je werd nee, echt, alle ja, deep alle cuts. Werden...
Ik kan denk ik nog steeds echt alles meezingen. En van hem heb ik dat en heel veel blues dingen. B.B. King en dat soort dingen. Gitaar.
Oh, gek. Ja.
Daar ben ik begonnen eigenlijk. En toen werd ik gewoon idolaat van de gitaar. En,
door die blues helden.
Ja. Dus een beetje de classic cliché gitaar.
Ja.
Achtergrond gewoon classic rock. Langzamerhand naar Hendrix en Led Zeppelin en al die dingen. En toen op een gegeven moment begon ik me ook volgens mij via Exile on Main Street, Graham Parsons, een beetje die connectie, begon ik me een beetje in de country te duiken. En Bob Dylan ook. En toen leerde ik Hugh ongeveer kennen. En toen was, ja, dat was dan een soort van de link, waardoor we samen muziek gingen maken.
Mm-hmm. Ja, precies. Want die invloed die jij van je vader mee had gekregen, die vond je ook al vet zelf dus. Of
absoluut. Ja. Ja.
En deed je daar toen al zelf ook, maakte je die muziek toen zelf ook al, of schreef je al country muziek, als je het zo wil noemen?
Moeilijk te zeggen. Nee, ik heb niet... Ik denk dat het eerste country nummer wat ik echt schreef wel echt met Sam is geweest. Wij waren toen op een jam sessie in de Winston Kingdom. Dat was destijds was er nog Amster Jam.
Oh ja. Yeah.
Het was volgens mij elke woensdag of donderdag of zo. En Sam was toen echt nog een broekie. Jij was hoe oud? 17. 16, 17?
Maar ik zei dat ik 19 was volgens mij.
Dus je mocht geen biertje bestellen, maar je mocht er wel spelen.
Ja.
En toen hadden we eigenlijk voordat we elkaar spraken, of hadden elkaar heel kort gesproken, en toen gingen we jammen op het podium meteen. En dat was gewoon de classic blues rock jam. Mm. En daarna raakten we aan de praat. En toen hadden we het geloof ik over dat we allebei zongen en liedjes schreven. En toen kwam het idee om echt een soort van country duet eerst te gaan doen. En dat was If I Needed You, geloof ik, toch? Van Emmylou en Graham.
Oh, wow.
Omdat we dus wel iets hadden met dat... Ja, met harmonieën en de tekst van het liedje. En hoe verhalend en mooi de meeste country liedjes, country ballads kunnen zijn, zeg maar. En dat vonden we gewoon heel inspirerend en een uitdaging om eens te kijken of we dat samen zouden kunnen schrijven, zoiets.
Ja.
Ja.
Het lijkt me eigenlijk wel heel mooi om If I Needed You te draaien. Ik moet even kijken of ik het duet van Emmylou en...
Ja.
Volgens mij kan je die alleen op YouTube vinden.
Ja, oh, echt? Ik kan me herinneren dat ik die wel op Spotify heb gedraaid.
Misschien wel. Ooit. Maar je hebt ook die andere versie van... Nee, want je hebt die versie van Emmylou en...
Een andere man.
Ja, ik ben zijn naam altijd kwijt.
Daniel? Nee.
Ik weet het niet.
Gevaarlijk.
Oké, even kijken.
In Amerikaanse podcast.
Ja, gelukkig kunnen we knipjes maken. Met Towns van Zandt.
Ja, oh ja, die is het natuurlijk
met Towns?
Ook.
Ik weet het, ik ga hem gewoon draaien en we kijken welke versie het is.
Close your eyes and let
Je luistert naar Emmylou Harris met Don Williams, If I Needed You. Nu horen we even Don Williams, dat moeten we toch even horen. She's a sight to see, a treasure for the poor to find. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would. Ja, nogmaals, Emmylou Harris met Don Williams, If I Needed You. Een van de... Ja, dit nummer is wel een van de grondleggers van de Americana, denk ik.
Ja.
Maar dit is dus het nummer wat jullie bij elkaar bracht en deed besloten om muziek samen te gaan maken.
Mm-hmm.
En hoe is dat verder gegaan? Want dan speel je dus een cover samen. Gingen jullie snel samen schrijven? Of,
ja, meteen daarna eigenlijk. Meteen daarna schreven we Widow's Lullaby.
Oké.
Ja, en die is uiteindelijk op de eerste EP terechtgekomen.
Ja.
Ook, we schreven ook wat nummers die wat minder goed waren hoor, in het begin.
Maar hebben
dat,
het
was,
over, ja.
Dat was wel een pareltje of zo. I guess ook een soort bevestiging dat het een goede samenwerking was.
Ja.
Ja.
Ja. En hoe lang is dat geleden?
2015 was dit, denk ik.
Een jaar of vijf inderdaad, zoiets.
Ja. 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 Best wel een tijdje geleden eigenlijk. Hè?
Wel, hè?
Ja. Ja.
Als je het zo... Het
voelt ook als lang geleden hoor.
Ja, hè?
Hmm.
Maar zulke nummers, heb je dan nog daar zin in om die te gaan spelen? Of voel je daar nog hetzelfde bij als wat je daar toen bij voelde, toen je het schreef? Of is dat iets wat je dan achter je laat en vooral dan met een nieuwe plaat bezig bent en een nieuwe plaat ook wil spelen live?
Ja, dat is altijd een dun lijntje. Aan de ene kant met A Widow's Lullaby, die heeft denk ik nog wel een bijzonder plekje in ons hart. Omdat het en het eerste liedje was en het heel veel verschillende versies heeft gekend. Dus we zijn blijven schaven aan een liedje. En dat is wel leuk, vind ik altijd zelf. Dat je een jaar later de tekst nog eens bekijkt en denkt, er zit wat in, maar hij kan nog beter eigenlijk. Dus
en was dit voordat jullie hem opnamen of daarna?
Dat was er wel voor.
Okay,
ja. Dus die versie hebben we volgens mij niet meer gealterd.
Nee.
Dus dat liedje nog wel. En dan staan er ook alweer een paar op de EP inderdaad, die we eigenlijk bijna nooit meer spelen. Maar volgens mij is dat het ding, als je dan een plaat af hebt en je hebt al die nieuwe liedjes van die plaat en hij is dat niet uit, dan wil je eigenlijk alleen maar met die plaat bezig zijn.
Ja.
De liedjes van die plaat spelen en... Mm-hmm. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat sommige artiesten, die eigenlijk al een stuk bekender zijn dan wij natuurlijk, dat het wel een beetje een vloek is dat je publiek al die hits wil horen en dat je zelf al verder bent.
Ja,
maar ik vind het dan altijd wel heel leuk om liedjes zoals Come Cry, die we al lang spelen,
mm-hmm.
en waar ik nog steeds 100% achter sta,
mm-hmm.
om die... qua live invulling dan weer, we spelen hem nu best wel anders dan hoe we hem schreven of hoe we hem opnamen zelfs eigenlijk.
Ja. Ja.
Je gaat gewoon, je wordt speelser in of zo en je gaat dan net andere arrangementen bedenken om hem voor jezelf ook interessant te houden, denk ik.
Ja, en het is ook wel zo dat dan die herkenning van het publiek er is.
Ja.
Maar je geeft ze ook wat nieuws.
Ja,
dat is natuurlijk ook super interessant. Er zullen er altijd mensen zijn die zeggen, nee, ik wil het precies zoals het op de plaat klinkt.
Ja, maar ja. Dan luisteren ze de plaat lekker.
Ja, toch? Precies. Ja.
Ja, ja, inderdaad.
Maar even kijken hoor, want jullie album die komt dus uit in 2021. Weet ik wel, hebben jullie al een datum?
Nee.
Oké. Okay.
Het zal ergens in maart zijn, toch? Dat kunnen we wel zeggen.
Oké. Okay.
En nabij maart. Ja.
En kunnen jullie daar iets over vertellen? Want we begonnen dus bij If I Needed You. En waar staan we nu met Sam en Julia? Hoe klinkt Sam en Julia nu?
You?
We kijken elkaar aan.
Ja.
Hoe klinkt Sam en Julia nu? Ja, ik denk wel dat we nog steeds... Omdat we natuurlijk allebei jonge mensen zijn en heel veel verschillende artiesten luisteren, dat onze smaak nog steeds gewoon aan het vormen is, zeg maar. En ondanks dat we ontzettend veel geleerd hebben, echt van de Americana in de kern, zoals je net hoorde aan het duet van Emmylou, van Towns Vincent is dat liedje. Zijn we ook aan het kijken naar gewoon meer moderne, maar modernere manieren om het genre, zeg maar, te vertolken.
Ja.
En wij vinden het dan interessant nu, juist als het inderdaad op het grensgebied een beetje van indie is. Dus wel soms ook gewoon harde elektrische gitaren, meer met sound spelen, af en toe een synthesizer erin. Ja, iets. ja, is toch zo?
Ja,
dat is heel schaars hoor, maar af en toe. En vooral ook gewoon onze, vooral teksten die gewoon heel eerlijk zijn en een beetje vertellen wat wij nu doormaken in onze generatie en op dit moment in 2020. Ja. Dus dat vind ik interessant en ik denk, Sam en Julia, kop jij hem even
wel
in, Sam.
Nou, je hoort ook wel, denk voor mensen die ons vanaf het begin al volgen, je hoort ons letterlijk volwassen worden, denk ik. Het is natuurlijk een plaat met meer liedjes ook, maar ook wel meer angsten die erbij komen kijken als je een soort jong volwassen bent en het leven voor je ligt, maar je weet nog niet precies hoe dat nou allemaal werkt en zo.
Ja.
En natuurlijk ook blijven altijd liefdesliedjes en zo, maar het hele soort van de thema's worden volwassener, denk ik ook.
Hoe dat heet, een coming of age plaat.
Exact, ja.
Ja,
ja? Dat is het wel, denk ik.
Oké.
Okay. Weet ik.
En nou ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar bijvoorbeeld dat soort thema's, al anders dan de liefdesliedjes.
Mm-hmm.
Want ik denk, veel mensen die dit luisteren, die zitten ook een beetje in de leeftijdscategorie waar jullie ook in zitten. En identificeren zich toch met Americana. Maar in alle eerlijkheid zijn er toch veel, hoe ga ik dit netjes zeggen? Grijze mensen, zeg maar.
Netjes.
Boomers. ja,
zilver, mensen zeggen ze.
Oh ja, zilver. Ja.
Zilveren mensen.
Ja, dat is erg mooi.
Ja.
Ja. Maar denken jullie ook dat jullie die groep kunnen aanspreken? Hè? De mensen die van Americana houden en wel met beide voeten in een jong leven staan. En want ik vind dat zelf altijd een hele interessante. Het schuurt soms af en toe. De thema's die je hoort in die muziek en de thema's waar je mee bezig bent in je dagelijks leven.
Ja.
Dus in principe zou jullie nieuwe plaat misschien een hele mooie brug daarin kunnen zijn. Ik weet niet of jullie hetzelfde gevoel hebben bij. Er zijn natuurlijk heel veel tijdloze liedjes ook. Mm-hmm. Maar er zijn ook veel liedjes die in een bepaalde omgeving zich afspelen.
Ja,
die wij als Nederlanders vaak ook gewoon niet kennen.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet of jullie daarmee bezig zijn.
Absoluut. Ja, ik denk het wel. Ik denk juist inderdaad het gebukt gaan soms onder heel veel druk van buitenaf, waar we nu natuurlijk dit jaar zeker een soort van mee geconfronteerd zijn, denk ik, van dat en je mogelijkheden heel erg beperkt zijn, omdat je gewoon bijna nergens heen kan, maar wel de druk van social media en zien waar andere mensen staan in hun beginnende carrières en wat voor interessante studies ze doen en hoe een groot sociaal leven ze hebben. En dat zijn thema's waar we ook voor de plaat best wel veel mee bezig zijn geweest eigenlijk.
Oké. Okay.
Want kijk, uiteindelijk zijn, als die zilveren mensen soort van en houden van dat eerlijke uit Amerika natuurlijk. Mm-hmm. Het gaat heel erg om soort eerlijk zijn.
Ja.
En die connectie opbouwen met de luisteraar vanuit de artiest. Ik denk dat wij dat net zo hard doen als dat Towns dat deed in If I Needed You of zo. Het is ook een soort van jezelf blootstellen. En dus als zij dat daarvoor openstaan of dat mooi vinden, dan denk ik dat ze zeker wel met onze liedjes ook kunnen een soort van verbinding kunnen maken of een connectie kunnen leggen.
En het sterke aan een goed liedje is denk ik dat je het zoekt in de teksten, in metaforen waar iedereen een soort van interpretatie aan kan geven. En ik denk met Crying at the Zoo, ook al is het best wel een persoonlijk verhaal van jou dan, over een jongen die in de dierentuin een breakdown krijgt. Al die dieren die we benoemen, weet je wel, een polar bear, een fake snow, I've got nowhere to go. En dat zijn allemaal een soort van synoniemen ook voor gevoelens die mensen in een paniekaanval kunnen hebben, zeg maar.
Dus ja, precies.
Eigenlijk dat is tijd of leeftijdsloos, lijkt me.
En natuurlijk is het heel relatable dat we zeggen Airbnb sells lies. Iedereen is wel eens in een teleurstellende Airbnb.
Ja.
Niet iedereen, maar veel mensen.
Nou heb ik wel eens een keer een gesprek gehad met iemand die, die veel country en Americana songs schrijft. En die is heel erg bang om bijvoorbeeld Airbnb te noemen. Of het woord Instagram of smartphone. Omdat het dan niet tijdloos zou zijn. En hij is uit op tijdloze muziek. Mm-hmm. Maar het geeft natuurlijk tegelijk ook een soort... nou, dat mensen van onze leeftijd zich daarin kunnen identificeren.
Mm-hmm. Yeah.
Maar voel je die spanning ook? Dat je denkt van, oh, we moeten wel...
Ik denk, ik heb daar nog nooit over nagedacht.
Nee, okay, ik ook niet.
Ik vind het, nou, ik vind het juist, wij vinden het allebei juist cool om een soort timestamp te geven eigenlijk op het liedje.
Ja.
Op de EP staat ook een tekst waarin we Rick en Morty noemen, volgens mij. En dat is natuurlijk, ik denk dat de meeste mensen die dat horen geen idee hebben wie... wat dat is.
Ja.
Maar we maken wel duidelijk dat het een serie is of zo. Dus dan kun je ook voor jezelf een andere serie invullen.
Ja,
om
precies.
Het relatable te maken.
Ja.
I guess.
Ja.
Ja. Ik vind vaak dat mensen die dan... Die in 2020 een liedje willen schrijven... dat dan een soort Americana is... en die timestamps vermijden... dat het daardoor juist... ik kijk daar snel doorheen of zo.
Van, dat het soort van any Americana song zou kunnen zijn dan.
Yeah. Yeah.
Want toen al die helden die liedjes schreven, was dat was hun leven.
Precies.
Dat maakte die liedjes toen ook soort van gaf het.
Ja, de automerken die genoemd worden, de coffee corners hebben allemaal een naam.
Precies.
En dat klinkt dan nu voor ons heel erg soort van classic. Maar
ja,
voor hen was
nostalgisch.
Dat, ja, voor hen was dat inderdaad de Airbnb die jullie dan noemen. Dus qua sound gaan jullie iets meer die indie kant op. Hoe jullie dat zelf al noemden, Americana met een indie randje. Dus jullie verliezen dat Americana zeker niet in je songs. Hebben jullie een voorbeeld van sound waar jullie dan naar hebben geluisterd? Of een productie waarvan jullie denken, hey, dat is iets wat we vet vinden en waar we inspiratie uit halen?
Oh, zoveel denk ik. Dit jaar zijn er ook heel veel inspirerende dingen uitgekomen. Maar ik denk een grote invloed voor ons, of een grote inspiratiebron voor ons allebei. Ik zou er twee, denk ik, noemen dan. Ik denk Blake Mills en Phoebe Bridgers.
Oké.
Ook even mooi man en vrouw. Ja, ook belangrijk.
Nou, dan ga ik toch voor de vrouw. En omdat ik al beloofd had aan het begin dat we iets zouden draaien van Phoebe Bridgers, gaan we nu luisteren. Heb je nog een voorkeur? Van die plaat Punisher, die dit jaar is uitgekomen?
Nou, die was nog niet uit toen we dit opnamen.
Oké, okay,
dus,
nou dan.
Maar jij wil graag iets van Punisher draaien.
Hoeft niet per se. Nee, eigenlijk, ik ben meer benieuwd naar de overeenkomst.
Ja.
Hebben we
Ik vind Scott Street wel heel cool.
Ja, zeker.
Heb jij nog eentje die je nog...
Ja, Motion Sickness is natuurlijk ook gewoon een banger.
Ja, is ook een...
Kies
jij
maar, Stijn.
Dan ga ik voor Motion Sickness.
Heel goed.
Dit is Phoebe Bridgers met Motion Sickness. Hardly feel anything, I hardly feel anything. Bridges met Motion Sickness, Stranger in the Alps, is het album waar het op staat. Dus dit is een beetje de sound waar jullie heen gaan. Is misschien een beetje kort door de bocht om één nummer dan te zeggen van dit is het.
Mooie samenvatting, een beetje wel. Ja,
ja?
Zeker.
Oké. Okay. Ja. Nou, ja, we zagen net op Spotify dat er een nieuwe release is van Phoebe Bridges, die we een cover van Merle Haggard. Die gaan we zeker aan het eind draaien. Dus het is een goede introductie naar Phoebe Bridges als je haar niet kent. Even kijken. I Love My Label. Dat is het label van Tim. Mm-hmm. Jullie zijn de eerste signing daarop, denk ik.
Ja.
In hoeverre heeft Tim jullie op weg geholpen?
Nou, we hebben wel veel te danken aan Tim.
Absoluut, ja, ja, heel. Als een soort, hoe noem je dat? Wij zijn een beetje
zijn... gewoon.
Ja, klopt.
We zijn zijn apprentices.
Ja, zijn protégé, is dat het chique Nederlandse woord.
Maar gaat hij met jullie om tafel voordat je een plaat gaat maken en zeggen van wanneer gaan we het doen en zus en zo? Of helpt hij jullie vooral met het uitbrengen van zo'n plaat dan?
Ja, we hebben sowieso creatief, geeft hij wel wat feedback af en toe, maar het is niet dat hij ons do's en don'ts geeft of zo. Dus we zijn daar totaal vrij in, maar het is inderdaad meer gewoon hoe je groeit als artiest en zo. En dat heeft hij allemaal al gedaan.
Ja. Ja.
Dus daar helpt hij heel erg mee met letterlijk alle dingen die daarbij komen kijken bijna.
Ja.
Ja, ja, hij heeft veel creatieve ideeën en ook in de studio is hij er af en toe bij geweest. De eerste EP heeft hij geco-produceerd eigenlijk. En bij deze plaat is hij meer, heeft hij meer een soort van overzicht op het hele proces gehouden. En als hij erbij zit, dan is het ook altijd een hele fijne energie, omdat hij echt de muziek zo goed begrijpt en ja, een soort van goed advies kan geven. Of een beetje sturing als we het nodig zouden hebben.
Ja,
zeg maar.
Precies. Mm-hmm. Ja. Ja. En dan hebben jullie het, neem ik aan, ook veel over songwriting. Hoe is dat als je, zeg maar, jullie zijn al met z'n tweeën. Hebben jullie hetzelfde proces überhaupt? Is dat zo samen gegroeid? Want ik kan me voorstellen, het is een beetje de standaard vraag van tekst eerst, muziek eerst, wat is het, melodie. Konden jullie daar elkaar in gelijk vinden?
Ja, best wel. Bijna alle liedjes begonnen eigenlijk met een soort muzikaal opzetje met een melodie. En of we waren zeg maar in dezelfde ruimte en gingen dan beginnen aan een tekst. Of ik stuur naar jou of jou stuurt iets naar mij. En dan heb ik even een paar dagen om daar iets mee te doen en dan wordt het heen en weer gestuurd. Zo zijn veel liedjes ook wel ontstaan.
Ja.
Maar vooral dus beginnen bij tekst? Of stuur jij bijvoorbeeld gewoon opname?
Met, ja, okay. Met akkoorden en een melodie en daar komt dan vaak tekst op.
Ja,
nog niet echt vaak dat ik... Ik doe niet dat sowieso
niet
zo veel.
Niet met een soort van kale tekst, maar tekst is wel van... Ik denk waar we het meest in overeenkomen is dat we allebei tekst wel heel belangrijk vinden. Dus als we eenmaal beginnen aan een soort concept van een liedje en we hebben een klein akkoordenschemaatje, dan is het wel het eerste haakje de tekst. Dus als zeg maar er een coupletje is, dan gaan we wel met elkaar over hebben van, oh ja, dit liedje gaat dus daarover. En zeg maar een beetje van wat dan een soort van de punchline van het liedje zou kunnen zijn.
Ja,
of zo.
Precies. Mm-hmm. En is dat dan vaak dat je eigenlijk al best wel snel op één lijn zit? Of is dat vaak ook nog wel dat je elkaar dan daarin moet overtuigen van dit is echt een goed idee. Als je in een band zit, heb je dit natuurlijk nog met meer mensen. Maar ik kan me voorstellen dat als je beide zeg maar vooraan staat op dat podium, dat daar dat je ook echt zeker wil weten dat het jouw ding is, zeg maar. Dat je er helemaal achter staat.
Ja.
Nou, we kunnen wel eerlijk tegen elkaar zijn van nee, dat
absoluut.
Dat werkt niet. Of dat is, dat klinkt niet goed of zo. Dus daar zijn niet echt filters of zo. En bij dit album was de eerste keer dat, beetje à la Lennon McCartney, dat er ook een liedje is die ik bijna helemaal af had. En een liedje die Jul pretty much helemaal af had. En dan helpen we elkaar met hem inkoppen of zo.
Maar oh ja.
Het is dus wel een soort Julia-liedje en een Sam-liedje.
Ja.
Dus ik ga niet zeggen welke.
Ja,
kijk
goeie,
of jullie
inderdaad.
Dat kunnen horen. Maar
het wordt een prijsvraag.
Ja, precies. Ja. Ja. En de plaat is in Wisseloord opgenomen?
Klopt.
Klopt dat?
Ja.
Ja, en met wie hebben jullie allemaal gewerkt om de plaat op te nemen?
Marco Bussato,
juist.
Ilse de Lange,
George Baker.
John Eubank, don't forget him. Oh, ja. Oh, ja. Hij heeft alles eigenlijk geschreven. Nee, met Sam Jones, dat is wel even de belangrijkste man om te noemen. Hij was de engineer en de mixer, maar hij is zo involved geweest in het hele proces dat hij ook zeker wel heeft geproduceerd.
Ja.
Samen met ons dan, denk ik. Hij heeft heel veel ideeën en super fijne gast om mee te werken.
Ja, ja. Zeker ook nog wel iemand die we graag in deze podcast een keer uitnodigen.
Ja,
om eens mee te
praten. Sam.
Ja,
lang niet meer gezien. verder is de plaat ingedrumd door Misha Porte.
Mm-hmm.
Ingebast door Hugo Suiker. Pascal Voorbaak heeft heel veel gitaar ingespeeld. En Stefan Wolfs op pedalsteel. Wolfie 91, official.
Shout-out. Oké, okay, ja. Nice.
En de vocals zijn in de MI5 opgenomen.
Ja. Oh ja, ja. De studio van in de Hoorn, waar Tim ook veel opneemt.
Ja. Klopt, ja, ja, dat was wel...
En daar hebben jullie je eerste EP ook opgenomen, toch?
Mm-hmm. Ja, dus daar voelden we ons wel helemaal thuis.
Ja,
daar heeft Jeroen Tenti nog hele lekkere Indo voor ons gekookt.
Tijdens het opnemen, dat je zeg maar...
Niet Indo, maar...
Ja.
Ja, oh ja. Dat klinkt een beetje dubieus. Hij heeft hele lekkere... Nou ja.
Een Indo.
Knip er maar uit.
Hey, ik zei het in de intro al, als ik jullie muziek hoorde, vooral die eerste keer akoestisch. Volgens mij speelden jullie nog met een andere gitarist erbij toen bij Roseanne Cash.
Dat was met Pascal.
Ja, dat was met Pascal. Ja,
ja. Ja, ik zei al van, dan hoor ik heel veel dingen van The Milk Carton Kids. Mm-hmm. Zijn jullie daardoor geïnspireerd? Is dat een compliment voor jullie?
Absoluut.
Ja, tuurlijk. Dat zijn genieën.
Ja.
Maar zeker als we om die microfoon spelen, die soort bluegrass microfoon, dan... gaat de Milk Carton Kid switch wel aan of zo?
Ja.
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 We vonden het eigenlijk vooral de eerste 2 jaar, denk ik, dat we samen speelden, heel belangrijk dat die stemmen een beetje naar elkaar toe gingen groeien.
Mm-hmm.
Omdat we eigenlijk allebei een hele andere stem hebben. Ik kan best wel een schelle of penetrante stem hebben. En niet zo laag. En Sam heeft een hele warme stem en kan heel laag. En zaten we van, oké, hoe gaan we dan harmoniseren met deze stemmen? En... Dus we hebben heel erg gezocht naar die klik. En dat is wat de Milk Carton Kids natuurlijk bij uitstek. Dat die kunnen zo als één stem bijna resoneren en zo.
Ja.
En toen het eerste jaar dat we samen waren, hebben we toen met Tangerine ook gespeeld wel eens. En dat vonden we toen ook heel inspirerend. Tweelingbroers.
Het tweelingduo die natuurlijk ook heel veel samen zingt. En soms echt klinkt als, als één.
Ja.
Ja.
Dus ja, we hopen dat dat ook echt gelukt is. Maar het voelt... Het voelt nu wel alsof we heel erg makkelijk meteen weten van... oh ja, als jij daarheen gaat, kan ik daarheen. Want onze stemmen klinken mooi zo. En,
ja.
Ja,
ja, en bands als Crosby, Stills en Nash of The Birds... hebben hier natuurlijk ook bijna hogere wiskunde van gemaakt. Of waren elkaar ook aan het aftroeven. Simon en Garfunkel en Crosby lagen nog wel eens in een soort bekvechterij om wie het beste harmonie kon zingen.
Oh, wow.
Maar ik kan me wel voorstellen dat dat ook training kost om dat goed in elkaar te laten vallen. En te kiezen welke stem je dan kiest. En voor mensen die dat gewoon misschien nog nooit hebben gedaan of mee hebben gemaakt... is het ook wel echt iets super magisch natuurlijk, harmonie zingen.
Ja.
En is dat iets waar jullie nu nog steeds heel erg mee bezig zijn? Bijvoorbeeld in de studio, dat je met z'n tweeën tegelijk inzingt om in een bepaalde zone te komen. Of een bepaalde golflengte.
Daar hebben we wel een goede anekdote voor.
Dus. Oh, kijk, de anekdote. Oh, hebben we een anekdote sirene hier?
Ja. Nee. Nou, ja, om eerst antwoord op je vraag te geven. We hebben iets minder gedaan met deze plaat, denk ik. Omdat wat we juist zo interessant vinden, ook aan bijvoorbeeld... een invloed als Phoebe Bridgers. Zij zat ook bij Better Oblivion Community Center met...
Connor Oberst.
Met Connor Oberst. En zij zingen dus ook heel vaak man-vrouw unisono, zeg maar. Dus gewoon in dezelfde toon, maar dan een ander octaaf.
Ja.
En dat vonden we heel leuk om meer mee te experimenteren. Gewoon recht door zee. En ja, dat hoor je iets meer terug op deze plaat. Maar we hebben zeker ook wel weer die tweestemmigheid gepakt in een paar songs. En één daarvan is echt een beetje een trauma voor mij geworden. Dat is ook de reden eigenlijk uiteindelijk waarom we wilden alle vocals ook in een wisseloord opnemen.
Ja.
Maar omdat er was één song die moest van kop tot staart live, hadden we bedacht. Dus de hele band zou klaar zitten. Sam zet hem in op zijn akoestische gitaar.
Want kan je misschien heel even uitleggen waarom je dan zo'n keuze maakt? Van, oh, ja. Waarom moet dat helemaal live?
Bij dit liedje, die ging zo een soort van... die zou zo zeg maar een soort evolueren in dat het eind dan met iedereen een soort vol aan zou gaan. Er kwam steeds iets bij, zeg maar.
Ja.
En als je dat dan laagje voor laagje gaat doen, dan klinkt het bijna te gemaakt. En
okay.
Dit liedje vroeg er heel erg om zo live mogelijk te klinken. Alsof je echt in de ruimte met ons zit en nu gaat dit aan, nu gaat dat aan. En dat je echt iedereen hoort ademen bijna, zeg maar.
Ja.
Dus dat concept was heel leuk, maar de uitvoering iets minder. Want er was een soort van noot die... Zo'n soort nootje moest ik dan zingen op Sam. Dus Sam begon alleen. Het was echt muisstil. En hij zette hem heel goed in. En hij ging naar het refijn en ik zat de hele tijd in mijn hoofd. Oké, straks komt die hoge noot en ik moet inkomen op die hoge noot. Het is aan mij of ik dit verpest voor iedereen.
De hele band staat te wachten.
Mm. Ja, ja, en dat is echt gewoon een killer als je dat denkt. Dus eerste poging. Toen kwam Sam binnen, de studio daarna. Julia, hoor jij jezelf goed? Want en toen dacht ik al, hier gaat het bergafwaarts. Want het was, je hoorde gewoon mijn zenuwen en dat ik niet goed pitchte dan.
Mm-hmm.
En we hebben dat denk ik,
5 keer.
Nee, veel vaker. Die dag misschien 20 keer, maar de volgende dag.
Oh ja, op een gegeven moment dachten we dat we hem hadden en toen... luisterde hem daarna een tijdje later weer terug. En toen was het toch niet.
Het kwam erop neer dat op de volgende dag zouden we terugkomen om dan af te maken. Want ze hadden wel gelukkig de vorige dag gezegd, stop er maar mee, want het wordt hem niet.
Yeah.
Dus ik was om 12:00 's middag de volgende dag met een glas rode wijn zo bij die mic. Helemaal shaken. En dat heeft zo'n impact op mij gehad dat niet lukte, dat liedje. En toen dat ik bijna dacht van ik moet het helemaal afblazen en ik moet gewoon een ander vak gaan zoeken. Zo erg kan het soms zijn.
Ja?
Echt een soort imposter syndrome. En toen had ik Sam gebeld van ik kan niet meer terug naar die studio om dat daar te doen. Want ik heb daar die associatie mee. En toen zijn we dus naar MI5 weer teruggegaan. Waar we dus de EP hebben opgenomen en waar we ons allebei fijn voelden. En hebben we gewoon steeds in de avonden die vocals gedaan. En is het gelukkig uiteindelijk weer ver achter ons. Ja. Maar dat was wel echt een dingetje, ja.
Ja, want het is natuurlijk als je gewoon kan overdubben, dan kan je die take zo vaak doen als je wil.
Ja.
Maar nu heb je natuurlijk de druk van zo'n band die zit
precies
te kijken.
Ja, ja.
Ik heb een keer, kennen jullie The Highwaymen? Dat is de vrouwelijke versie van The Highwaymen. Met Brandi Carlile, Natalie Hamby, Maren Morris en Amanda Shires. Dat is de vrouw van Jason Isbell.
Mm-hmm.
En zij hadden hetzelfde probleem. Ze stonden dus in de studio met de hele band klaar om één mic of twee. Het werd gewoon niet wat het zou moeten zijn.
Hm.
En toen dacht een van de vier, Brandi Carlile, dacht ik, kom maar naar mijn huis, daar heb ik ook een thuisstudio. Mm. En daar heb ik buiten twee monitoren staan. En daar horen wij gewoon de muziek in de tuin. En daarna kunnen we buiten onze koptelefoons opdoen en buiten het inzingen. Je hoorde allemaal omgevingsgeluid, dat zit dus ook nog steeds in die opname.
Wow.
Maar daar zinkten ze wel op een of andere manier helemaal die vier stemmen.
Ja.
Mm. Ik weet niet precies welke track dat was, maar het is dus soms wel gewoon heel een gevoelig ding of zo.
Wat
je niet zomaar, ook al kan je heel goed zingen, dat hoeft geen garantie te zijn om het dan goed te krijgen. En dan denk ik inderdaad dat zo naar zo'n plek waar je je vertrouwd voelt een hele, hele goede optie is.
Mm. Ja, ja, dat is zeker waar. Dat is heel leerzaam ook.
Ja, ja, in het
zijn ook wel veel artiesten die... die vocals thuis opnemen of zo. Laura Marling doet dat volgens mij ook deels.
Ja, klopt.
Ik las laatst dat Blake Mills voor, volgens mij, Hey Ho, had hij een deel van de vocals gewoon met een shirt, met een SM58 in zijn auto opgenomen of zo.
Ja.
Dat soort dingen, ja.
Dat is een microfoon die zie je normaal vaak op het podium staan.
Ja.
Dus dat is vaak niet echt een microfoon die in studio's wordt gebruikt.
Ja. Mm-hmm.
Ja. Maar hij kreeg het dus er wel goed op in de auto met die SM58.
Volgens mij wel.
Al rijdend ook dan?
Ja, nee.
White noise.
Nee, het is wel echt een comfort ding inderdaad.
Ja.
Zingen, gewoon.
Ja.
Ja, laten we wat van de Milk Carton Kids gaan draaien. Als we toch over harmonie hebben en samen zingen, dan denk ik dat dit een goed voorbeeld is. Dit is Michigan. Luistert naar Michigan van de Milk Carton Kids. We draaien halve liedjes. De hele liedjes die zijn te vinden in de playlist van Shelter from the Storm. Dus ga die zeker checken en volgen. Dan heb je alle muziek, ook de muziek van Sam en Julia, in die playlist. En kan je lekker luisteren. Nu hebben we het nog niet gehad over misschien wel de roze olifant in de ruimte. Of hoe heet het, de olifant in de ruimte. Country muziek. Wat is country voor jullie? En hebben jullie daar echt classic country? Hebben jullie daar veel mee?
Ja.
Ja.
Ik luister het niet heel veel meer, maar het is wel, ik zie het als, net als dat de Beatles, dat ik dat ook niet zo veel meer luister. Als gewoon echt wel een belangrijk deel van mijn vorming of zo als muzikant. En zeker als songwriter ook.
Ja.
Ik kan wel echt nog genieten van, zijn de Flying Burrito Brothers classic country? Telt dat? Of ja, is dat
vind ik wel. Ja? Het is natuurlijk wel veel rock-elementen ook in zich. Maar ja, ik vind ze erbij hoor.
Okay.
Bedoel, ze hadden nudie suits aan, dus dan ben je al...
Van dat soort dingen kan ik echt wel nog genieten. Maar het zijn dan toch voor mij persoonlijk wel vaak dingen tot mid jaren 70. En daarna, als het allemaal te gelikt en zo gaat klinken, dan haak ik meestal af.
Ja, ja, daar ben ik het mee eens. Eigenlijk wel.
Ja?
Ja.
Ja?
Ik ben inderdaad, ik had een rondreis gemaakt 4 jaar geleden door de States. En toen begonnen we in Atlanta en zijn we helemaal zo'n rondje gereden langs alle grote, belangrijke country en blues plaatsen.
Ja, want waar ben je geweest? Dan Nashville, ja, Memphis?
Nashville, Memphis, Clarksdale.
Mm-hmm.
Dus heel veel dingen in Mississippi. Waar zijn we nog meer geweest? Ja, allemaal kleine plaatsjes tussendoor.
Oh, ja.
Maar dit is wel je noemt de belangrijkste namen. En dan wat je tussendoor op de radio hoorde aan country.
Ja.
Van nu dus, mm-hmm, in Amerika. Ja, dat is not my cup of tea.
Nee.
Maar ja, er zijn ook daarin, bijvoorbeeld dit jaar is bijvoorbeeld die Laura Marlin plaat. Dat vind ik nog best wel echt country eigenlijk.
Ja.
Die is zo steengoed. Dus ja, ook in het iets traditionelere van nu vind ik nog steeds echt prachtige dingen in de country.
Hmm. Ja, ja. Ja, het gekke is natuurlijk, ik weet niet waar dat fout is gegaan of fout. Als je ervan houdt, dan hou je ervan. Maar sinds zeg maar het genre Americana bestaat, is een soort afsplitsing van country.
Yeah.
Maar heel veel mensen zeggen eigenlijk van, volgens mij is dat gewoon wat country altijd is geweest. En is country een andere kant op gegaan, namelijk pop. De popkant op.
Mm. Mm.
Interesting.
Ja, en het klinkt wel inderdaad heel anders. En voor de mensen die dat niet nog nooit hebben geluisterd, wil ik toch even wat van die nieuwe country draaien waar jij, van jij zegt, daar valt het glazuur van mijn tanden een beetje vanaf.
Ja, er was trouwens nog één dingetje. Hoe heet zij nou van echt de country plaat die al die Grammys heeft gewonnen vorig jaar?
Kacey Musgraves,
oh,
Golden
ja,
Hour.
Oh ja, die vond ik wel te gek.
Ja.
Dat vond ik wel dus weer zo'n goed gelukte,
ja,
moderne
precies
country plaat. Maar ga verder.
Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En daarom denk ik dat daar ook nog een soort nuance in zit. Van er zijn hele goede dingen. Misschien moeten we gewoon wat van die plaat gaan draaien.
Ja, want dan hoor je inderdaad wel wat jij zegt. Het is wel echt meer pop dan wat zo'n Laura Marlin of Dylan LeBlanc of zo doet.
Ja, precies.
Ja.
Dit is een van mijn favorieten van die plaat. Heet Space Cowboy van het album Golden Hour. Dit is Kacey Musgraves.
Would be like saying that the sky ain't blue and boots weren't made for sitting by the door. Since you don't want to stay anymore, you can have your space, cowboy. I ain't gonna fence you in. Go on right away in your Silverado. Guess I'll see. It's
Mocht je denken, waar luister ik naar? Je luistert nog steeds naar een podcast over Americana muziek. Maar het is ook leuk om eens naar de uithoeken van dit genre te gaan luisteren. En naar country te luisteren. En wat er tegenwoordig veel wordt gedraaid op de country radio. Al is Kacey Musgraves niet een heel veel gedraaide naam op die radio. Wegens haar linkse opvattingen. Ook een grappig onderwerp om eens een keer over te hebben. Dus ja, eigenlijk zijn we er wel doorheen. Ik vond het superleuk dat jullie er waren.
Ja,
wij ook.
We hebben natuurlijk nog een song te goed van Phoebe Bridgers, die Merle Haggard covert.
Ja.
Wat zijn de plannen volgend jaar? Een nieuwe plaat? Gaat er ook een tour komen?
Dat mag ik hopen, ja.
Ja.
We zijn er druk mee bezig, ja.
Heel goed. De pandemie het toelaat.
Ja.
En hoe dan ook brengen we de muziek naar de kamers van mensen, denk ik. Ja. Sowieso in plaat voor, maar we willen ook nog steeds heel graag, als het weer mag, een huiskamertour doen. Dus ook voor de luisteraars van de podcast die dat leuk lijken met een klein gezelschap. Volgend jaar, als we allemaal gevaccineerd zijn,
dus ja,
komen we langs.
Dan kunnen ze het beste jullie volgen op Instagram, neem ik aan.
Mm-hmm.
Of zijn er nog andere plekken?
Facebook en Twitter ook. Instagram is the place to be tegenwoordig.
Juist, oké. Okay. Hey, super bedankt dat jullie er waren.
Thanks for having us.
Ja. Kom vooral nog een keer terug als jullie zin in hebben.
Ja. Graag.
We gaan er dus uit met...
Niet het vrolijkste lied op aarde.
Niet het vrolijkste lied op aarde.
Heel mooi.
Wel relatable.
Yeah.
If We Make It Through December van Phoebe Bridgers. Origineel van Merle Haggard.
If we make it through December, everything's gonna be alright, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Through December we'll be fine. Got laid off at the factory, and their timing's not the greatest in the world. Heaven knows I've been working hard. Wanted Christmas to be right for my girl. December, it's meant to be the happy time of year, and my little girl don't understand why we can't afford no Christmas here. If we make it through December, everything's gonna be alright, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine.